Vorige week was het 500 jaar geleden dat in Engeland William Tyndale iets heel bijzonders deed. En wat hij heeft gedaan, maakt dat wij hier nu samen uit de Bijbel kunnen lezen. Want wat was er gebeurd nadat het eigenlijk heel normaal was toen Jezus op aarde was, dat de geschriften van toen, zeg maar het Oude Testament, dat die dan gelezen en bestudeerd werden en dat van daaruit het evangelie, het goede nieuws van God werd overgedragen. En dat eigenlijk ook in die eerste gemeente gebeurde, was er iets ontstaan door de eeuwen heen, waardoor in de kerk er een onderscheid was gekomen tussen geestelijke mensen en niet zo geestelijke mensen, tussen hoog en laag. Je had de geestelijkheid en die had inmiddels ook al een eigen taal, het Latijn, waar ze elkaar dan in geestelijke taal konden verstaan. En heel veel gewone mensen snapten er helemaal niks van. Dus de Bijbelkennis was ook 0,1. Behalve bij een paar professionals die dan ook ver boven de rest van de mensen stonden. En William Tyndale was een van de mensen in een veel grotere beweging die wij kennen als de Reformatie. Die zei, maar zo is het niet bedoeld. Het woord van God is niet bedoeld om door een paar professionals begrepen te worden. En dan met grote afstand opgelegd te worden aan de rest van de wereld. Het woord van God is bedoeld om door iedereen gelezen en begrepen en geleefd en uitgeleefd te worden. En wat hij ging doen, hij ging weer terug naar die oorspronkelijke tekst van met name het Nieuwe Testament. Het was in het Grieks geschreven. En wat hij ging doen, hij ging een Bijbel schrijven die eigenlijk voor iedereen te lezen was. En die werd gedrukt. En dat mocht niet. En er werden een aantal duizend exemplaren. Die werden gedrukt en vermenigvuldigd. En die gingen Europa in. En die werden uiteindelijk gepakt. En die zijn verbrand. Zoveel weerstand was er bij het instituut kerk dat de gewone mens het woord van God zou lezen. Maar het ging door. 1000 werd 10.000, werd 100.000. En er kwam een beweging op gang. En die oorspronkelijke vertalingen van William Tyndale, die leidden ertoe dat een eeuw later in Engeland de King James Version van de Bijbel geschreven kon worden. En in Nederland de Statenvertaling. Zo'n 80-90% van de ontdekkingen die hij had gedaan van de vertalingen van William Tyndale zijn door hen gebruikt en ook geaccordeerd als zijnde God. Heeft die man dat goed gedaan? En ze hebben daar nog veel nauwkeuriger naar gekeken en langer en met nog meer mensen. En er is een nog nauwkeuriger Bijbel dus uit voortgekomen waar we nog steeds plezier van hebben. En de Bijbelvertalingen die daarna zijn gekomen, ja, die hebben soms wel wat details nog weer wat verbeterd, maar de brontekst zoals we die hebben, eigenlijk al 400 jaar in onze taal, is ongelooflijk rijk. Ja? Nou, wij leven dus in de bevoorrechte positie dat dat woord van God gewoon voor ons te lezen is. Tegenwoordig zelfs op je telefoon. Het kan niet meer verbrand worden, want nou ja, je koopt gewoon een nieuwe telefoon, je downloadt de app en je hebt alle vertalingen beschikbaar. Hoe bijzonder is dat? En we kunnen echt zeggen, dat is echt hoe de Heilige Geest de laatste eeuwen de gemeente van Jezus heeft verwend met het woord van God dat niet langer op afstand zou blijven, maar dichtbij zou komen. En het mooie is dat het doel van de Bijbel, zoals wij die kennen, is dan ook niet dat wij professionals worden, maar dat wij het leven met God daardoorheen persoonlijk ervaren. En dat dat ons leven opbouwt. En het mooie is als je zelf met dat woord van God een band krijgt, iets uitdiept, dan gaat het dieper je leven in en dan kan het gewoon nog een groter effect hebben. De Bijbel zegt het zo in 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17. Heel de schrift, wij kunnen zeggen dat is het Oude en het Nieuwe Testament, is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen. Het is ook nuttig om te weerleggen. Het is ook nuttig om te verbeteren. En het is er om op te voeden in gerechtigheid, in de gerechtigheid, opdat Gods mensen volmaakt zouden zijn, tot alle goed werk volmaakt toegerust. Dus dat woord van God dat wij hebben is een geweldig geschenk. Ja, Hoe mooi is dat? Dat is zo goed om dat weer even te realiseren. Had je 500 jaar eerder geleefd, nou dan had je een priester moeten zijn, de happy few. En anders had je het allemaal niet zo begrepen. Had je het moeten hebben van de prachtige muurschilderingen die je nu op vakantie bewondert. Maar dat was dan een soort van je lifeline. De glas in loodramen en de statuen die er waren. Maar het volk werd eigenlijk dom gehouden en dat wil God niet. Want hij vindt ons helemaal niet dom. Maar wij zijn zijn kinderen en hij wil zijn leven met ons delen. En daarom wil hij ons onderwijzen. Hij wil dingen weerleggen in ons leven die letterlijk weerstand bieden. Die niet in lijn zijn met wat hij zegt. Hij wil ons verbeteren. Hij wil ons leven verbeteren. En hij wil ons opvoeden in de gerechtigheid. Dat is mooi, hè? Er staat niet zomaar opvoeden. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, als God je opvoedt. En dan komen ze met heel... Dan proberen ze toch weer de manier van opvoeden onder de wet erbij te halen. Maar er staat hier... De manier van opvoeden is opvoeden in de gerechtigheid. Dus dat je weet dat je rechtvaardig bent. En doordat je weet dat je rechtvaardig bent, ga je ook merken, hé, mijn leven wordt gezonder. Ik ga andere keuzes maken. Want ik zie Jezus, ik weet wie ik ben. En daardoor leg ik ook mijn oude leven, zeg maar, af. Dat lukt me dan. Dat doet de Heilige Geest. Omdat ik met Jezus bezig ben en niet met mijn tekorten.
Amen.
Ja? Dus dat is de manier waarop hij dat doet. Dat evangelie, het evangelie waarin wij leven van zijn genade, dat is het evangelie waar Paulus in de Bijbel, dat kun je teruglezen in Efeze 3, dan zegt hij, daarover heeft God mij een openbaring gegeven. Dus van alle apostelen die in de Bijbel genoemd worden, was Paulus degene die de grootste openbaring, zelfs groter dan Petrus, terwijl die de kerk in Jeruzalem of in de eerste tijd echt zou je kunnen zeggen leidde. Maar Paulus had door de Heilige Geest de grootste volledige openbaring over de genade gekregen. Ja? En als Paulus dan afscheid neemt van de gemeente als hij oud is geworden, dan zegt hij in Handelingen 20, vers 32, nu vertrouw ik jullie toe aan God en aan het woord van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat ons deel zal geven aan zijn koninkrijk, samen met alle die hem toebehoren. Dus wat zie je nou? Dat woord, dat evangelie van genade, dat heeft een kracht in zich. Dus als je dat woord begrijpt en de openbaring van God als het ware op een goede manier je leven binnen ziet komen, dan wordt er dus iets opgebouwd. Ook onze gemeenschap wordt daardoor opgebouwd. Hoe mooi is dat? Dat kan onze gemeenschap opbouwen. Dus als wij nadenken over het bouwen van de gemeente, is een valkuil die we kunnen hebben, is dat we denken, als we het allemaal goed geregeld hebben, dan loopt het wel. Nou, we hebben al lang ontdekt dat dat niet zo is. Want uiteindelijk moet je die dingen goed regelen, en dat is belangrijk. Maar uiteindelijk wordt de gemeente gebouwd door het evangelie. En daar zijn al die andere dingen voor nodig om dat mogelijk te maken. Het wordt gebouwd door het evangelie van zijn genade. En dat zal ook ons deel geven aan zijn koninkrijk. Dat wil zeggen dat Jezus zichtbaar wordt, ook in de tijd waarin we leven en de wereld om ons heen. Het aparte van het woord van God is dat je niet altijd gelijk door hebt wat de impact ervan is. Maar vandaag zit er een aanmoediging voor ieder van ons. Namelijk, mocht dat nog niet zo zijn, maak er een dagelijkse routine van. Want als je er een dagelijkse routine van maakt om dat woord van God tot je te nemen, dan ben je jezelf dus aan het voeden. Dan ben je de afhankelijkheid van leraars en onderwijzers kleiner aan het maken. Dat mag een gezonde afhankelijkheid zijn in de zin van als God mensen stuurt, prima. Maar uiteindelijk ben je gemaakt om zelf door de Heer, door zijn woord geleid te worden. En dat gebeurt doordat je zelf een relatie met dat woord krijgt en dagelijks, als het ware, het woord tot je neemt. Om dat nou te begrijpen wat er dan gebeurt, ga ik even een apart voorbeeld gebruiken. En dat is het voorbeeld van een banaan. Want ik moest denken, als je nou een banaan eet, wat ik ongeveer elke dag doe, sinds een paar weken helemaal, want ik ging zoeken, wat zit er eigenlijk allemaal in een banaan? Nou, laat maar eens zien wat er in een banaan zit. Daar zit onder meer in water, nou ja, oké, koolhydraten, vezels, eiwitten, vet, vitamine B6, vitamine C, folaat, vitamine B11... zit trouwens ook vitamine B1, B2 en B3 in. En die zorgen voor de volgende uitwerking in je lijf. Goede hydratatie, de transport van voedingsstoffen. Het is goed voor je energie en voor je hersenfunctie. Darmwerking, toch fijn hè? Stabiele bloedsuiker, spieren, weefselopbouw, celopbouw, vitamineopname. Het is ook goed voor je zenuwstelsel. Ja, het geeft weerstand, celgroei, DNA voor. Eigenlijk waar is het niet goed voor. En dan dacht je dat dit het was, er zit nog meer in. Want er zit ook kalium, magnesium, mangaan, fosfor, calcium, ijzer, zink, antioxidanten en resistent zetmeel in. 1 banaan. Zo. Nou, ik heb geen, zeg maar, soort van wildcard van de bananenindustrie. Zo van, wil je even reclame maken dat iedereen bananen gaat eten? Maar wat is nou het idee hierachter? Als ik een banaan eet, dan eet ik iets lekker zoet en gezond. Dus voor mij een mooie combinatie. Maar het aparte is, een heleboel dingen die dan blijkbaar gebeuren, heb ik niet door. En dat is eigenlijk met al het eten zo. Daarom, als je heel lang in een bepaald voedingspatroon zit, dan kan dat gevolgen hebben. Positieve en negatieve gevolgen, dat weten we. Omdat daar stoffen in zitten die iets doen met je lijf. Een banaan levert natuurlijk niet allemaal deze uitwerking op. Want je moet een evenwichtig voedingspatroon hebben. En er zijn nog veel meer factoren. Dus die banaan moet hem niet groter maken dan het is. Het moet niet zo'n banaan worden, hè? Zeg maar. Maar eigenlijk is het met het woord van God is het zo dat als je het eet, als je het neemt, je leest het woord, je hoort het woord, je denkt over het woord, je mediteert op het woord, dan op dat moment worden die voedingsstoffen die in dat woord zitten, die komen je leven binnen. En dat is de bovennatuurlijke werking van Gods woord. En weet je, in de tijd dat die Bijbel dus beschikbaar werd voor de gewone mens, leidde dat tot een gigantische opleving, onder meer ook in ons land. Want die mensen gingen eten en al die vitamines uit dat woord en die mineralen die kwamen in die mensen terecht en in hun kerkgemeenschappen. En er kwam een opleving. Daar profiteren we nog steeds van de gevolgen daarvan in onze cultuur. Heeft ook nadelige dingen gegeven, dat zal best, maar even serieus. Dus de uitwerking van dat woord is gigantisch, is enorm. Als het door de mensen gebruikt wordt. Nou, en hoe gebruik je het dan goed? Nou, dat is even heel belangrijk. De Bijbel zegt ook, de letter dood en de geest maakt levend. Dus de Bijbel kan natuurlijk ook gebruikt worden om oorlogen mee te beginnen, om mensen uit te sluiten, om de meest verschrikkelijke dingen te doen. Je kunt Bijbelteksten pakken, uit een context rukken en daar gewoon lekker je eigen idealen mee nastreven. De ontdekkingstocht die we samen hebben is eigenlijk in een ontzettende afhankelijkheid van Heer. Dat woord daarachter zit u. U bent wie u bent. En u heeft dat woord gegeven en we willen u leren kennen. Dat is objectief, dat u bent wie u bent. En wij kennen maar ten dele. We leren u kennen. We willen u graag beter leren kennen. Dat is het proces. Nou is het mooie dat de tijd waarin wij leven, is dat God ons heeft laten zien. Als je nu in het woord leest, Oude of Nieuwe Testament, dan is de bril die je op moet zetten. Je hebt altijd een bril op als je leest. Geestelijke bril of een overdrachtelijke bril. De bril die je op moet zetten is de bril van Jezus en wat hij aan het kruis heeft gedaan. En weet je waarom we dat weten? Omdat Jezus, nadat hij aan het kruis was gegaan en was opgestaan uit de dood, toen liep hij met de Emmausgangers mee. En in plaats van te zeggen, want dat waren twee vrienden die waren heel verdrietig omdat Jezus, ja, die was dood gegaan en het was mislukt, dachten ze. Ze waren teleurgesteld en ze wisten het niet meer. En toen was Jezus dus uit de dood opgestaan en die wandelt dan met ze mee. En in plaats van te zeggen, tadaa, daar ben ik. Dat zou ik hebben gedaan als ik uit de dood was opgestaan. Joe, herken je me niet? Jongens, ik heb toch wat meegemaakt? Nee, dat deed hij niet. Er staat, hij verklaarde zichzelf vanuit de schriften. En hij begon bij Mozes. Dus hij, de hele Bijbel van die tijd, dat is wat wij als het Oude Testament kennen, hij ging hen een Bijbelstudie geven. Dat was toch een wandeling? Wat je daar ziet gebeuren, is dat Jezus, de opgestane Jezus, die verklaart zichzelf vanuit het woord. En overal wordt hij zichtbaar. Oh, wat moet dat zijn geweest? Hij vertelt het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is de Messias die zou komen, hè? Dat was Jezus. Die hoge priester, dat is die. Hij was de Jona die 3 dagen in de buik zat en toen van de vis en toen werd uitgespuugd. En al die beelden heeft hij verteld. Weet je nog dat Mozes, dat er op een gegeven moment slangen waren en dat de mensen doodgingen en dat God zei, zet een paal neer, doe daar een koperen slang op. En als de mensen daarna die slang kijken, dan zullen ze niet sterven. Koper is een beeld van oordeel. En weet je dat de zoon des mensen die is gekomen aan het hout. Vervloekt is ieder die aan het hout hangt. En als je naar hem kijkt, dan zul je niet sterven maar leven. Al dat soort dingen heeft Jezus verteld. Want hij heeft alles verteld vanuit het Oude Testament staat daar. Dus dat is een preek geweest, jongens. Wauw. En dan staat er dat, als die dan uitgepreekt is, dan staat er, brandde ons hart niet toen hij de schriften ontsloot en zijn woorden met ons sprak. Weet je wat er gebeurt op het moment dat de Bijbel open gaat voor jezelf? Dan gaat je hart branden. Dan gaat al je natuurlijke weerstand en alle teleurstelling en alle pijn en boosheid valt als het ware in zijn handen en wordt kleiner dan de vreugde die hij geeft. En op een gegeven moment merk je, waar is het gebleven? Omdat hij het door zijn woord, doordat jij daar met hem contact over hebt gehad, van je is afgenomen. Johannes zegt het zo, Johannes 1 vers 14. Het woord is mens geworden, heeft onder ons gewoond. Zie je, het woord is mens geworden. Zie je dat het woord Jezus is? En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren zoon van de Vader, vol van genade en waarheid. Dus op het moment dat de genade je leven binnenstroomt, komt de waarheid mee. Die waarheid was er nog niet met de wet. Dus mensen die zeggen, we moeten de wet erbij houden, want dan, het gaat om de waarheid. Ze zeggen, jammer, die was er nog niet. Die kwam pas met genade, die kwam pas met Jezus. Alleen door Jezus kun je echt de waarheid gaan zien. Alleen door zijn woord. En wij zijn gemaakt om elke dag van Jezus dat woord te eten. In het Oude Testament wordt geschreven dat het volk Israël op een bepaald moment door de woestijn trekt en dat ze dan elke dag manna te eten krijgen. Dat God ze elke dag te eten geeft. En dat moeten ze gewoon op die dag eten. En als ze het dag laten liggen, is het verrot de volgende dag. Maar dat is niet erg, want er komt weer nieuw manna. God geeft elke dag. Dat is een beeld van zijn woord. Elke dag zijn zijn gunstbewijzen weer nieuw voor ons. En Jezus zegt, Johannes 6, vers 51, ik ben het levende manna, oftewel het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Elke dag is Jezus voor ons beschikbaar, is zijn woord voor ons beschikbaar. En iemand die dat heel goed wist, was een van die twee zussen, die heette Maria. Martha, die was druk bezig om met Jezus naar de zin te maken. En Maria dacht, als Jezus hier is, eten dat komt later wel. Ik ga lekker naar hem luisteren. En Lucas schrijft dan, 10 vers 39, Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. En het mooie is, je ziet het daar eigenlijk gewoon gebeuren, dat Maria de woorden van Jezus ontvangt. En wie was er uiteindelijk, toen Jezus aan het kruis ging bij het kruis? Maria. Ja. Want als jij het woord van God ontvangt, dan komt het kruis centraal te staan in je leven. En ook de opstanding van Jezus, zijn opstandingskracht, wordt dan zichtbaar in je leven. Maria wist dat. Nou, dat woord van God, dat hebben we ontvangen. En God wil heel graag dat ieder van ons daarin groeit. En laat je nou niet wijsmaken dat je denkt, aan mijn lijf geen polonaise. Want we zijn er echt voor gemaakt. Echt waar. En er is een manier die bij jou past. Je hoeft het niet te kopiëren van anderen. Er zijn verschillende manieren, maar er zijn manieren om het woord van God tot je te nemen. En de schrijver aan de Hebreeën, die moedigt ons aan. Die zegt, Hebreeën 5 vers 11, daar gaat het over de hoge priester, is die aan het vertellen. Prachtig, houden wij van zulke preken, hè? Lekker het Oude Testament uitdiepen. En dan zegt hij, hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag bent geworden in het horen. Zie je? Horen, daar kun je traag in worden. Gelet op de tijd had u inmiddels allemaal leraars moeten zijn. In plaats daarvan heeft u er zelf een nodig om opnieuw de eerste beginselen van de woorden van God bij te brengen. Het is met u zo ver gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. Melk is eigenlijk dat je vergeet dat je rechtvaardig bent voor God. Ja? Vast voedsel is dat je weet, ik ben rechtvaardig voor God, ik weet wie ik ben. Dat is vast voedsel, dat je fundament is. Wie melk drinkt, is nog een klein kind en onervaren in het woord van de gerechtigheid. Zie je, melk is niet weten wat het woord van de gerechtigheid is. Maar voor volwassenen is er vast voedsel. Hun zintuigen zijn door het gebruik ervan geoefend, waardoor zij in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Zie je wat het woord doet? Als je het woord leest met de Jezusbril op van zijn werk is volbracht en ik ben rechtvaardig dankzij hem. Wat er dan gebeurt, dan gaan de ogen van je hart ook open voor wat goed en kwaad is. En dan gaat het niet om weer onder de wet te komen, maar gaat gewoon om onderscheid hebben. Dat je in je eigen leven weet en in wat je meemaakt, oké, dat moet ik niet doen, dat moet ik wel doen. Gewoon puur omdat je anders op een heilloze weg terechtkomt. Dat is zoiets moois. Dus door oefening wandel je eigenlijk van, ja, ik zou zeggen vanzelf, dat kan verkeerd uitgelegd worden. Maar liever dat ik het zo zeg en dat het verkeerd uitgelegd wordt, dan dat je zelf heel erg je best gaat zitten doen. Maar dat je eigenlijk op die manier vanzelf wandelt in het leven wat God voor je geeft. Dat je merkt van, het kost me eigenlijk geen moeite. De moeite wordt van me afgenomen. Waarom? Omdat door het woord zie ik dat die genade mijn kracht is. Ja? Daar zijn we voor gemaakt. Dus worden dingen soms complex en ingewikkeld in je leven? We kunnen naar alle kanten kijken, maar heel vaak is het gewoon weer even terugkeren naar de bron. Gewoon weer eerste liefde. Eerste liefde is, wat is de eerste liefde? Ik dacht vroeger dat het was, ook moet weer terug naar toen ik tot geloof kwam. Het enthousiasme mag ook, hè? De eerste liefde is de liefde waarmee hij ons lief heeft. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is dus de eerste liefde. Dus vaak moet je weer terug door het woord naar de plek dat jij je geliefd weet. Dus als dat woord een soort van abacadabra voor je is, zoek het dan zo op of vraag hulp, maar zoek plekken dat die Bijbel iets voor jou gaat betekenen, dat jij gaat zitten en dat jij je geliefd weet door God. Dan ben je terug bij de eerste liefde. Dat je weet van wauw, want vanuit die liefde ga je ook wijsheid krijgen, onderscheid voor de dingen in je leven die er toe doen. Dat is wat het woord meebrengt. Eén ding, zegt Jezus, Lucas 10, vers 42, is noodzakelijk. Maria heeft het goede deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Wat is dat toch fijn? Wij hebben eigenlijk een heel simpel leven als gelovigen. Ik bedoel niet net te doen alsof het niet ontzettend ingewikkeld en zwaar kan zijn. Dat kan het. Maar als je kijkt naar de oplossing, is het eigenlijk misschien wel te simpel voor ons. Omdat we te slim en te intelligent soms willen zijn. Maar de simpele koninkrijksvariant van leven is dat God zegt, ontvang mijn woord, laat je voeden, laat je liefhebben door mij. En de vrucht daarvan is dat je leven verandert naar mijn beeld. Zie mijn zoon. Zie wat hij heeft gedaan. Zie dat hij voor jou heeft betaald. Zie dat je rechtvaardig bent dankzij hem. Zie dat je vrij bent dankzij hem. Zie je genezing. En ontvang het. Ontvang het, omdat je weet dat hij ervoor heeft betaald. En als je er verdrietig over bent, omdat het bij jou niet lijkt te werken, kom aan mijn voeten zitten, zegt God. Laat je lief hebben. En niet alleen voor jezelf. Want het perspectief van het woord is uiteindelijk dat het zo'n impact gaat hebben. Jezus zegt in Johannes 14, vers 12, voorwaar ik zeg, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Ja, dit is hoe Jezus ons zijn woord geeft. Het is beter voor ons dat hij zou weggaan, zei hij. Waarom? Dan konden wij in die werken wandelen. Hij wilde het niet voor zichzelf houden, hij wilde het delen. Wij willen het evangelie niet voor onszelf houden, wij willen het delen. Dat zijn de werken die we mogen doen. De goede werken, dat zijn de werken van Gods goedheid. Dus niet dat alles goed gaat. Er gaat heel veel mis, want we blijven mensen. Dat je denkt, oh, hoe kan God voor, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Dat woord wretch, daar herken ik me dan helemaal in. Ik weet nu eens letterlijk wat het betekent. Het betekent ongeveer iets als een soort van klojo, of denk ik dan. Heer, wie bent u dat u iemand die zo kortzichtig kan zijn, zo snel dingen vergeet, elke ochtend weer opstaat en het weer nodig heeft om weer bij de les genomen te worden. Die het zo vaak heeft gehoord, al zo lang u kent en dan nog zo moeilijk vindt om bepaalde dingen toe te passen. Zegt hij, ja, dat is met mijn geliefde kind. En ik wil dat je je daar nog minder druk over maakt, dat je nog meer voelt dat het om de eerste liefde gaat en dat is de liefde die ik voor jou heb. In plaats van dat je bezig bent, heb ik u wel lief genoeg? Is het na de tijd gesproken wel oké? Ja, als er een aanmoediging in zit, is het alleen maar om weer op die plek te komen. Ja? In closing. Paulus tegen de Thessalonicenzen. Ons evangelie, 1 vers 5. Eerste brief. Is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met veel zekerheid. Ergens anders zegt hij, met betoon van geest en kracht. Niet met omhaal van woorden. Ja? Dus het evangelie is bedoeld om een uitwerking te hebben dat we gaan merken, maar wij praten niet meer over een soort van theologie met elkaar. wij hebben het over een levensveranderende kracht. En die wordt zichtbaar in ons. Ja, en soms hebben we het daar ook over. En misschien moeten we daar gewoon maar eens wat vrijmoedig in zijn aan elkaar. He, zeggen van, jongens, het woord zegt dit. Dat is hartstikke mooi. We hebben straks een ledenvergadering. Hoe gaaf is het dat we met elkaar dingen hebben afgesproken en dat we dingen in een statuut hebben? Ik geloof erin. Maar één ding, als dat onze leiding wordt, dan zouden mijn kinderen zeggen, we're cooked. Die dingen zijn om ons te helpen om dit met elkaar in het centrum te hebben. Dat Gods woord ons allemaal op dezelfde manier, waar we ook zijn, in welke groep we ook zitten, welke taak we ook hebben, ons inspireert en onze leidraad is. Dat het juist mogelijk maakt dat we dat kunnen doen. Daarom is dit zo belangrijk. En het is zo mooi dat wij een gemeente hebben die dit echt in het DNA heeft. Er zijn hier zoveel mensen die zo ongelooflijk van het woord en van Jezus houden. Wauw. Dat maakt ons gemeente. En dat is ook wat onze sterke gemeente maakt. Dit is ook wat ons toekomst geeft. Dat Jezus centraal blijft staan en dat zijn woord door ieder van ons gelezen, ontvangen, beleefd en doorgegeven wordt. Dat onze bron is samen. Niet een dode letter, maar een opgestane Heer. En weet je, dan neem je een hapje. En soms kom je bij een tekst uit en denk je, dit is geen banaan, dit is een citroen. Dat kan ook, hè? Dat kan ook. En dan is het misschien niet de tekst voor het juiste moment. Misschien moet ze dat citroentje in plakjes. En moet je even wachten tot het mooi weer is. En dan doe je hem op je cocktail of je mocktail. Ja? Dus er zijn momenten dat je denkt, oeh, ja, ik snap het niet. Ja, soms moet je, hè? Iemand zei eens, als het woordje niet ligt, moet je anders gaan liggen. Dus er zijn ook dingen dat ik denk, hoe moet ik daar nou mee? Maar er zijn zoveel dingen waarvan ik denk, hier kan ik wat mee. Nou, zullen we daarover hebben met elkaar? En dan op het juiste moment ook de moeilijkere dingen met elkaar bespreken. Maar laten we vooral steeds weer terugkeren tot die eerste liefde. De eerste liefde die naar ons toe komt in de God die zijn zoon stuurde. Die het woord was, die mens werd. Die bij ons was en die zei, het is nog beter voor jullie dat ik wegga. Want dan kan ik in jullie komen en dan spreek ik door mijn geest mijn woord in je hart. Je bent te feliciteren dat je 500 jaar na William Tyndale mag leven met de Heilige Geest. In een gemeente waar Jezus en het woord deel zijn van de missie. Waar het draait om Jezus. En laten we met elkaar ervoor zorgen dat dit ook ons ankerpunt blijft. Ons uitgangspunt en ons doel. Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Amen.